voelde me al thuis toen ik een paar keer hier eerder heb mogen zijn om te beleven wat hier beleefd mag worden. Maar door de inleidende woorden van de voorzitter ga ik me nog steeds meer thuis voelen. Misschien ook wel enigszins beducht als nog bestuursleden van vroeger worden genoemd. Ja, beste vrienden en ik meen ook te mogen zeggen, vriendinnen. Op de vraag of ik een lezing voor u wilde verzorgen met als onderwerp de ontwikkeling in onze cultuur heb ik niet spontaan met ja geantwoord. Sterker, ik zag dat niet zitten. Ik ben geen cultuurfilosoof en toen mij werd toegezegd dat ik het mocht beperken tot de jongere cultuur en onze gereformeerde gezindte, werd het anders. Als docent godsdienst aan het Wartburg College, locatie Guido de Bre, kom je dan meer op eigen terrein. Dat iets hoger. Zo beter. Ja? Als ik niet verstaanbaar ben, dan krijg ik wel een signaal, denk ik. En we nemen wel een aanloop, alvorens we de ontwikkelingen onder onze jongeren in de laatste tijd schetsen, maar dat kan moeilijk anders. Die ontwikkelingen staan natuurlijk niet los van het verleden en ook niet los van andere sectoren in onze samenleving dan die van de gereformeerde gezindten. Ik kan u bijvoorbeeld vertellen dat het geen opwekkend verhaal wordt. Ik hoop toch weer ook geen negatief verhaal. Dat is iets heel anders. Ik sprak met opzet over onze jongeren. Laat dat besef het beeld mogen kleuren. Laat de liefde niet ontbreken. En dat besef krijgt pas echt kleur als we bedenken dat onze jongeren ten diepste niet van ons, maar van de Here zijn. We beginnen met een verhaal. Het komt uit een reden die de schrijver Thomas Rozeboom in 2005 heeft gehouden en die later onder de titel Denkend aan Holland als pamflet is uitgegeven. Het biedt een scherp en geestig, maar bepaald niet vleiend beeld van onze Nederlandse samenleving. U kent het verhaal misschien wel. Ik lees het maar voor. Ik was op een Grieks eiland. In de namiddag ging ik op een muur zitten. Op een van de vissersboten was een man aan het werk. Verder was het helemaal stil. Tot er een man op een brommer kwam aanrijden met voor zich op het zadel een klein jongetje, denkelijk zijn zoon. De vader stopte, pauw voor de boot, zette de motor uit en begon zonder af te stappen een praatje met de visser aan boord. Geen van beide mannen besteedde enige aandacht aan het kind, dat al blij was dat hij erbij mocht zijn. En om het maar niet te bederven, bleef het jongetje heel rustig zitten en amuseerde het zich nauwelijks merkbaar door nog eens goed op de snelheidsmeter te kijken die stellig op nul stond, door een beetje te sturen, voorzichtig gas te geven en bij gebrek aan geluid zachtjes zelf te ronken. Nu Nederland. Een moeder loopt met haar kindje op straat en komt een bekende tegen. Die hurkt prompt voor de kleine neer, aait het over de bol, stelt het allerlei vragen en praat dan, nog steeds neergehurkt, met de moeder verder over het kind. Net zolang tot hetzelfde kind er genoeg van krijgt. En aan zijn moeder begint te trekken. Nou, je ziet het, zegt hij dan vertederd tegen haar vriendin. We moeten weer verder. Een willetje hoor. Wat een centrale positie is het Nederlandse kind gaan innemen. Ongeveer 30 jaar geleden, zitten er hier denk ik die dat kunnen gaan bevestigen, werd op de scholengemeenschap Guido de Bre voor het personeel een lezing gehouden over het onderwijsbeleid door wijlen dominee Abma. Uiteraard kwamen toen de toen vrij recente plannen van minister van Onderwijs van Kemenade in zijn lezing aan de orde. Van Kemenade bepleitte de middenschool en de bedoeling was aan leerlingen van allerlei verschillende afkomsten gelijke kansen te bieden. Het ging om wat toen genoemd werd child-centered onderwijs. Met een typisch Abmiaanse woordspeling was zijn commentaar dat hij er best bij wilde aansluiten. Mits het kind met een hoofdletter in het onderwijs maar centraal zou staan. En inderdaad is hiermee het meest wezenlijke in het onderwijs, in de opvoeding en de vorming van kinderen aangegeven. als de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus in de centrale plaats krijgt. De vraag komt dan natuurlijk gelijk op of dat dan ook geen betekenis krijgt voor de plaats van het kind op school. Hoe is het zover gekomen in onze Nederlandse samenleving dat het kind met een kleine letter centraal is komen te staan? Thomas Rozeboom zegt het niet te weten en suggereert dat het misschien wel is bevorderd door het hoge gehalte aan pedagogen in ons land. Verrukkelijk ongenuanceerd, zo is zijn pamflet wel genoemd. En deze opmerking is er een voorbeeld van. We willen proberen ontwikkelingen te schetsen die hiertoe hebben geleid. En we vragen ons daarbij met name af wat het effect ervan is geweest en is op de gereformeerde gezindte en dan in het bijzonder op onze jongeren. Ik kijk een heel eind beneden voor een glaasje water, maar het staat er misschien hieronder. Gisteren heb ik voor de 37e keer de opening van een nieuw cursusjaar op de Guido de Bray in Rotterdam meegemaakt. En na zoveel jaren krijg je wel eens de vraag wat er naar jouw waarneming in die tijd is veranderd. Vaak ook wat suggestief. Het is zeker moeilijker geworden. Ik hoop niet dat het aan mijn uitstraling ligt dat mensen op die gedachte komen. En ik mag eerlijk zeggen het op school nog steeds best naar mijn zin te hebben. Maar wat is er wel en wat is er niet veranderd? De vraag is natuurlijk begrijpelijk in het licht van het voorgaande. Laat ik beginnen met wat niet veranderd is. Met jonge mensen te spreken over Gods woord. En zijn gelukkig nog steeds heel wat jonge mensen die daarvoor belangstelling hebben. Je ziet ze luisteren, je hoort ze denken en je leest ook wel eens iets in hun werk dat je stil maakt vanwege Gods werk in hun hart en leven. En laten we ook de stille in de klas niet over het hoofd zien. Laten we het niet vergeten, ook al kennen we dat de onderwijspraktijk er niet gemakkelijker op is geworden. Ik noem een tweede punt dat niet is veranderd. En dat is dat jongere en oudere mensen van huis uit alles tegen hebben als het om God en zijn dienst gaat. Het spreken en handelen van God staat toch immers haaks op ons denken, voelen en beleven. En die twee gegevens relativeren een vergelijking tussen het huidige en vroegere onderwijs. Het besef dat Gods werk doorgaat en wie wij in onszelf zijn, voorkomt dat we onrustig en koortsachtig gaan zoeken naar een heel andere aanpak in het onderwijs. Deze constanten zijn toch sterk bepalend voor het werk in het onderwijs. Wat is er sinds de 60e jaren van de vorige eeuw nu in onze samenleving veranderd? Laten we het in een aantal hoofdlijnen proberen samen te vatten. Ik heb er vier. Zijn er fundamentele verschuivingen te signaleren? Er zijn zeker voorbeelden te geven van een veranderd denkklimaat. We noemen een paar voorbeelden. Als je vroeger het onderwerp crematie ter sprake en in discussie bracht in de klas, dan was de stellingname duidelijk. Iedereen was tegen. Dat heeft God verboden. Een christen laat zich, zeker in Nederland, niet cremeren. En nu? Nu wordt er gezegd, een christen heeft een duidelijke voorkeur voor begraven. Cremeren wordt minder resoluut en radicaal afgewezen. Een tweede voorbeeld. De zondagsviering. De zondag is nog steeds een bijzondere dag. Veel jongeren onder ons gaan twee keer naar de kerk. Hoewel in steeds meer gemeenten de tweede dienst onder druk komt te staan. Maar de rest van de zondag krijgt een steeds vrijere besteding en invulling. Er wordt bijvoorbeeld heel wat ge-sms't en ge-msn't. En toch, als het om fundamentele veranderingen gaat, noem ik er één. En dat wordt de eerste hoofdlijn. Een afnemende erkenning van het gezag van de schrift. En dat niet in formele zin dat de Bijbel het woord van God is. Dat is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Het gaat meer om de relevantie van de schrift voor de praktijk van het leven. Vroeger was een beroep op de schrift bij bijvoorbeeld een ethische kwestie doorslaggevend. Je kon er natuurlijk met elkaar over praten en dat deed je dan ook, of dat beroep wel zuiver was. Maar als dat het geval was, dan ontmoette dat nauwelijks tegenspraak. Dan werd er gezwegen. We moeten ons natuurlijk wel eerlijk afvragen of dat zwijgen vroeger altijd een instemmend zwijgen is geweest, maar veelal toch wel. De schrift stond in elk geval buiten de discussie. Voordat ik de zaak ga chargeren, mag ik zeggen dat dit bij veel leerlingen onder ons nog steeds het geval is. Maar we komen nu ook hele andere reacties tegen, verbaal en non-verbaal niet te vergeten. Je ziet het aan de houding. Ja, dat kan de Bijbel wel zeggen, maar wat dan nog? Ik kan me niet voorstellen dat, en vult u maar in. En als bij herhaling gezegd wordt dat de Heere in zijn woord toch duidelijk spreekt, komt het bekende excuus als een vluchtweg. Er staat wel meer in de Bijbel waar we ons vandaag niet meer aan houden. Een docent die op deze drogreden en dooddoener wil ingaan, moet wel in de gaten houden dat men op zijn antwoord vaak helemaal niet meer zit te wachten. In 1980 verscheen in de gereformeerde kerken het rapport God met ons, waarin het zogenaamde relationele waarheidsbegrip werd verdedigd. Kort gezegd, waarheid is er niet zonder de inzet van mensen. Het komt mij voor dat dit waarheidsbegrip inmiddels onder ons op steeds meer sympathie mag rekenen. Ik kan me niet voorstellen dat God van ons vraagt, hoe gaat het dan? En het criterium voor wat waarheid is, wordt steeds meer ons voorstellingsvermogen, ons gevoel. In elk geval moet wat de schrift zegt toch wel enigszins overeenkomen met wat wij normaal goed en redelijk vinden. Ik geef u daar nog een voorbeeld van. Alweer wat jaren geleden maakte ik in een HAVO4-klas een discussie mee over geboorteregeling. Nou ja, een discussie. Degenen die zich lieten horen waren het allemaal met elkaar eens. Als je gaat trouwen en je bent nog aan je studie of opleiding bezig, dan is het alleen maar verstandig dat je van het krijgen van kinderen voorlopig afziet. En trouwens daarna, als je ook nog een redelijk huis wil bewonen, dan heb je gewoon het salaris van beiden nodig. En zo ging het maar door. Ik heb nadrukkelijk gevraagd, na een tijdje, of er soms in de klas waren die er anders over dachten. Maar dat leek niet het geval te zijn. Misschien waren ze er wel. Maar de uitgesproken mening was zo dominant aanwezig dat ze zwegen. Op een gegeven moment heb ik aan hen die het woord voerden gevraagd of met het krijgen van kinderen God ook nog iets te maken heeft. Nou, er volgde een heftige reactie. Maar was eigenlijk verontwaardigd dat ik die vraag durfde te stellen. Natuurlijk, God geeft het leven. Maar hij heeft ook ons het verstand gegeven om te voorkomen dat kinderen ongewenst komen. Zo luidde de reactie. Van geloof in Gods voorzienigheid hoorde je alleen niks meer. Ik kom bij een tweede hoofdlijn. De eerste was dus de afnemende relevantiebesef van de schrift. Voor de tweede letten we vooral op wat er in ons land gebeurd is sinds de 60er jaren van de vorige eeuw. Ik noemde die periode al. Daarover is veel geschreven. We noemen wel die periode als markeringspunt, omdat we in de 60er jaren tal van voorbeelden vinden van verzet van jongeren tegen het bestaande gezag. De tijd van de Nozems, de Provo's, de kabouterpartijen van Roel van Duin, de studentenonlusten, de tijd van de Beatles. In kerk en theologie werd door moderne theologen ruimte bepleit voor schriftkritiek, evolutionisme en een alternatieve verzoeningsleer, terwijl men ook andere dan gangbare standpunten verdedigde ten aanzien van bijvoorbeeld gezinsvorming en abortus provocatus. Die revolutionaire ontwikkelingen hebben vooral hun beslag gekregen onder ons volk in de 70er jaren. We denken dan aan de opvoeding en de vorming van een nieuwe generatie. Ouders in de 70er jaren kozen meer en meer voor een anti-autoritair model. Er werd met jonge kinderen al meer gepraat en overlegd van wat zij leuk vonden. Bij een aantal was dat een bewuste keuze om hun kinderen een ideale kindertijd te bezorgen. in plaats van de strenge opvoeding die zij in hun herinnering meedroegen. Je hoort hier al minder de taal van de ouders van voorheen. En Rozenboom geeft die taal van de vroegere ouders trefzeker weer. Rustig, niet doen. Laat die meneer er eens langs. Als grote mensen praten, houden kinderen hun mond. Afblijven, niet schreeuwen. Wat zeg je dan? Sta eens op voor die mevrouw. Knoei niet zo. Houd daar eens mee op. De bevelshuishouding, zo zeggen sociologen dat, werd vanaf die tijd langzamerhand via een overleghuishouding veranderd in een onderhandelingshuishouding. En we vinden dat anti-autoritaire denken terug in het onderwijs. Al heeft de middenschool het niet gehaald, de ideeën hebben wel uiteindelijk een doorwerking gevonden in de voorstellen voor de basisvorming in 1993 en het tweede faseonderwijs in 1997. In een debat in februari 1993 in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs met betrekking tot de tweede fase stelde toenmalig staatssecretaris Wallagen: het is de vraag of wij bij de inrichting van het onderwijs in de structurerende werking die ontstaat door de invoering van leraarlesuren geen randvoorwaarden hebben gecreëerd die bijna onaangenaam gedrag van de leerling ten opzichte van de leraar uitlokken. Ik denk, nogmaals Wallagen, dat wij mede verantwoordelijk zijn voor een klimaat waarin veel leerlingen weliswaar met plezier naar school gaan, maar dat plezier voor een niet gering deel ontlenen aan de sociale kant van de school. De les zelf wordt met moeite gemotiveerd gevolgd. En alsof Wallagen nog niet duidelijk genoeg was, voegde hij met kennelijke instemming er een citaat aan toe. Hoe meer de leraar onderwijst, hoe minder de leerling leert. Samengevat werd bepleit de leerling te zien als de coördinator van zijn eigen leerproces, waarbij voor de docent de rol van coach overblijft. Het is opvallend hoe weinig kritisch gereageerd is op de stelling van deze bewindsman. En behalve de politici hebben ook de reformatorische scholen het proces in hoge mate over zich heen laten komen. En er soms zelfs enthousiast aan meegewerkt. Na 10 jaar is voor vrijwel iedereen duidelijk geworden dat het tweede fase onderwijs niet zo'n groot succes is geworden. Als werd verwacht. En is het tot een herziening gekomen, maar de plaats van de leerling in het geheel is niet wezenlijk veranderd. Het anti-autoritaire opvoedingsmodel heeft opgeleverd dat kinderen zelf meer bepalen wat ze wel of niet doen. En alles moet leuk zijn. Ik las, en de informatie is nu 2 jaar oud, dat 67% van de kinderen meebeslist over de vakantiebestemming. In het onderwijs vinden we terug in de vorm dat jongeren alleen willen leren als ze iets leuk of interessant vinden. Als tweede daarbij noem ik het gegeven dat jongeren ook veel meer financiële armslag hebben. Door allerlei bijbaantjes. Er zijn er die veel gemakkelijker rond kunnen komen dan hun eigen ouders. Als u vervolgens hieraan toevoegt dat op het terrein van liefde en seksualiteit de bakens fors zijn verzet, de gemiddelde leeftijd van de eerste seksuele ervaring ligt inmiddels op 13 jaar, dan ontstaat steeds meer het beeld van jongeren die van alles mogen en kunnen en weinig moeten. Zeg dan maar gewoon verwende jongeren. Geen wonder is het dan ook dat het moratorium van kindertijd naar volwassenheid wordt verlengd. Waarom zou je verlangen naar een burgerlijk bestaan als je ziet dat het grootste deel van je vrijheid teloor gaat? De gemiddelde leeftijd om te trouwen is verschoven van 24 naar 29 jaar. Jongeren die studeren kiezen steeds meer voor het mama-hotel. Ze krijgen een natje en een droogje thuis. Ze hoeven nergens voor te zorgen. Ze hebben geld genoeg over om allerlei leuke dingen te doen. We noemen een derde hoofdlijn. Als het om de verandering in onze Nederlandse samenleving gaat, en wel het individualiseringsproces als vrucht van een emancipatiebeweging. De positie van de vrouw is in een halve eeuw sterk veranderd. Tot 1956 was de getrouwde vrouw nog handelingsonbekwaam. Dat betekende dat zij de handtekening van haar man nodig had voor een arbeidsovereenkomst. Sinds die tijd is door een reeks wetten de financiële positie van de vrouw en haar rechten op sociale zekerheid geheel gelijkgesteld aan haar man en is het kostwinnersprincipe losgelaten. U hebt zojuist een voorbeeld gekregen vanuit een klassegesprek hoe velen van onze jongeren denken over werk, huwelijk en gezin. Maar nu moeten we niet kritisch naar die jongeren gaan kijken, maar ons afvragen hoe komen ze daarbij. En dan kom je in de gezinnen terecht. Want daar ligt een voorname voedingsbodem voor die opvattingen. Ik ga geen kerkverband hier noemen, trouwens elders ook niet. Maar ik kan u verzekeren dat in de breedte van de gereformeerde gezinten er heel wat ouders zijn die hun dochters die gaan trouwen stimuleren en voor te zorgen dat ze hun beroep blijven uitoefenen. En die het ook normaal vinden dat daarvoor de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Op de klank af worden Bijbelse argumenten aangedragen als bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat je de talenten die je van God hebt gekregen toch ook dient te benutten. Zo wordt het nog vroom ook. Maar het gevolg is wel dat de Bijbelse roeping tot het moederschap in de verdrukking komt. En daaraan zit veel meer vast. Ik noemde al de belijdenis van Gods voorzienigheid. Maar we kunnen ook denken aan de roeping om kinderen te krijgen om de voortgang van Gods koninkrijk. Natuurlijk gaat het mij er niet om ongenuanceerd aan alle vragen en problemen op dit terrein voorbij te gaan. De positie van jonge mensen vandaag is ook verre van eenvoudig. We kunnen niet terug naar een samenleving van vroeger en moeten dat ook niet willen. Maar waar blijft het christelijk getuigenis? En heeft ook de kerk meer dan eens zich, maar niet zonder veel te zeggen, aangepast aan de veranderde situatie? Ik heb het voorrecht onder een prediking te zitten waarin bij regelmaat als dit thema zich aandient, in de tekst, tegen de tijdgeest in klare taal wordt verkondigd welke roeping man en vrouw van Gods wegen in het huwelijk en in het gezin hebben ontvangen. Ik mag u ook zeggen dat dat een verademing is. Dat geeft de preek een profetisch karakter. Mag ik het u, die wekelijks voorgaat, op het hart binden, dat ook te doen. En je moet vandaag als goed opgeleide jonge vrouw je bijna verantwoorden als je bewust ervoor kiest om als moeder primair er thuis voor je gezin te zijn. Zulke moeders die meer dan eens ook graag hun beroep hadden willen voortzetten, vergeet dat niet, vormen het verborgen kapitaal voor gezin en samenleving. Maar het gaat bij de individualiseringsgedachte natuurlijk niet alleen om de positie van de vrouw. Het sluit helemaal aan bij het zogenaamde postmoderne denken, dat aan het einde van de vorige eeuw het modernisme verving. En dat is de vierde hoofdlijn. Dat postmoderne denken valt te waarderen in zoverre het een kritische reactie is op vermeende zekerheden van de wetenschap en de gedachte dat we door een beroep op de menselijke reden een betere samenleving zouden krijgen. Maar postmodern heeft ook de betekenis dat er niet zoiets als waarheid bestaat. Ieder heeft slechts zijn eigen subjectieve kijk op de werkelijkheid en het leven en al die verschillende ideeën zijn allemaal even waar of onwaar. Niet alleen maar bepaalde ideologieën, maar ook het christelijk geloof valt onder het oordeel van het postmoderne denken. De tijd van de grote verhalen, zo heet het dan, is voorbij. Die verandering heeft ook geleid tot een hele andersoortige samenleving. We hebben het dan over een netwerksamenleving. Van ouds hoorden wij thuis in sociale groepen. En wel ons leven lang. Maar nu kies je voor contact met de groep waarbij je wil horen. Vooral bij jongeren zien we deze verandering sterk. Ze kiezen via MSN, mailen, hives, chatten voor hun eigen verbanden. De oude sociale verbanden, de verenigingen, maar ook bijvoorbeeld de buurt, gaan daarop achteruit. Je zou kunnen zeggen dat netwerk is ook een vorm van sociaal contact. Maar het verschil is wel dat het veel meer gericht is op jezelf. Wat het jou oplevert en waar jij plezier aan hebt. Dat sluit dan weer aan bij een samenleving die sterk materialistisch is geworden. In een artikel in Trouw in 2005, waarin het over de jeugdcultuur ging, maar je kunt je afvragen of dit ook niet voor de ouderen raakt, werd gesproken over de drie G's. Gemak, genot en gewin. En met dit materialisme zitten we dan ook in een cultuur waarin het sterk het lichamelijk genot wordt beklemtoond. Soms is er van een lijfscultus sprake. Het is opvallend dat allerlei verenigingen een kwijnend bestaan leiden, terwijl er dat bij de vele fitnesscentra heel anders ligt. Op deze plaats wil ik even aandacht besteden aan een kritische reactie op dit nogal negatieve beeld van jongeren door Jeroen Bosma en Ines Groen, die nu 4 jaar geleden het boek Generatie Einstein schreven. Tegenover de drie G's, gemak, genot en gewin, zetten zij 3 keer een S. Slimmer, sneller en socialer. De auteurs van dit boek schetsen een uiterst positief beeld van jongeren in de huidige generatie, grofweg sinds het laatste decennium van de vorige eeuw. Ze gaan veel gemakkelijker en creatiever met de informatie om dan voorheen. Zij weten dat er veel meer is dan je kunt verwerken. Kennis heeft altijd een fragmentarisch en voorlopig karakter. Relativeren is een tweede natuur geworden. Ze kennen niet de verwarring om het verlies van de grote verhalen en ideologieën die de generatie voor hen typeert. Zij zoeken hun alvast niet in een eenduidige interpretatie van de wereld om hen heen, als wel in het geloof in de eigen authenticiteit. Je moet worden wie je bent. Het gaat er niet om een zoektocht naar status, geld en eer, maar je moet doen wat het meeste bij je past en wat je gezellig vindt. Het boek biedt veel informatie over het leven van jongeren vandaag, maar is duidelijk een reactiegeschrift. Het is ook gebaseerd op een vrijheidsmoraal. Ze zetten zich fel af tegen het gezin in de vroegere jaren, ik citeer, met een systeem van normen en waarden waarin een verstikkend klimaat was. Sober, armoedig, benauwend, op een top calvinistisch. Ja, dat moet natuurlijk er ook uitkomen dan. Men concludeert, en ik citeer weer, dat de kerk haar macht over het geestelijk welbevinden is ontnomen. En ieder kan nu zelf beschikken over het lijf in pijn, leven en dood. Wij zijn individuen geworden met een eigen wil, niet gedicteerd door geloof of andere ideologieën. Ik laat het hierbij als het om de weergave van dit boek gaat. Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen als we de veranderingen in de samenleving in beeld willen brengen. Denk alleen maar aan de geweldige invloed die de moderne media hebben op het denken en leven van mensen. Maar we houden het bij deze 4 hoofdlijnen. Toch schetsen we een eenzijdig beeld van jongeren als we het hierbij laten en doen hen geen recht. Jongeren moeten ook veel meer dan vroeger kiezen en keuzes maken die hun verdere leven bepalen. Dat geeft veel onzekerheid. Dat wordt nog versterkt door het feit dat de vroegere samenleving, waarin harmonie was tussen gezin, kerk, school en media, ten opzichte van levensbeschouwelijke vorming, is weggevallen. De samenleving is veel complexer geworden. Er komt een overvloed aan informatie op hen af door middel van moderne media. En informatie die zij ook nog veel sneller dan ouderen weten te integreren. Dat betekent dat het voor hen nu vaak een chaos is geworden. Bij het ontbreken van een duidelijk zingevingsverband en een levensdoel kan die zogenaamde vrijheid een enorme last gaan worden. De druk om te presteren is vergroot. De toegenomen vrijheid om zelf te kiezen, zo stelt Christine Brinkgreven in haar boek Vroegmondig Laat Volwassen, vraagt meer zelfkennis en zelfbeheersing dan menigeen lief is. Ik wil maar zeggen, besef van de moeilijke positie waarin jongeren vandaag zich bevinden, hebben we nodig om ons voor een afstandelijk en koel oordeel te bewaren. Het gaat immers ook om onze jongeren. Laten we nu eens wat meer focussen op hen. Toch, voordat we specifieker letten op je refo-jongeren, zoals ze gemakshalve worden genoemd. Die benaming vind ik eerlijk gezegd bepaald niet gelukkig. En lijkt sterk bepaald te worden door slechts uiterlijke kenmerken, maar het is wel een gemakkelijk kort woord. Willen we toch eerst inzoomen op een generatie die als exponent van de huidige moderne samenleving kan worden gezien. De Mabel-generatie. Ik vond het boekje, dat zo getiteld is, in een rommelbak bij de HEMA. Toen ik met mijn vrouw in het winkelcentrum ter plaatse liep, kocht het voor niet meer dan een paar euro's en heb er geen spijt van. U ziet dat winkelgedrag kan geen kwaad. Het geeft een scherp beeld van een generatie vrouwen die rond 1970 geboren zijn. Het boekje waarvan de tweede druk in 2005 verscheen, is geschreven door journaliste Lisbeth Witses. Ze schreef hierover aanvankelijk een reeks artikelen in Elsevier. De naam Mabel-generatie is uiteraard ontleend aan de persoon van Mabel Wisse-Smit. Getrouwd met prins Friso en schoondochter van koningin Beatrix. Toen ze een jaar of 8 geleden voor het eerst in het nieuws kwam, werd bekend dat ze zich in hoge internationale kringen bewoog. Een verhouding had gehad met een Bosnische politicus met een niet onbesproken gedrag. En zelfs waarschijnlijk iets had gehad met een inmiddels vermoorde crimineel, Klaas Bruinsma. Later werd steeds duidelijker, ze beweegt zich heel makkelijk in die hogere kringen en ze blaakt van zelfvertrouwen. Ze heeft vrij gevochten, zelfverzekerd, jarenlang gedaan waar ze zelf zin in had. Onderzoek heeft de schrijfster Lisbeth Witses opgeleverd dat er veel meer van die vrouwen zijn. Zeer ambitieus en redelijk overmoedig. Overigens stelt de auteur, geboren in 1957... te behoren tot de verloren generatie. Die term ligt ze toe met de opmerking: wij hadden nooit het gevoel dat de wereld op je zat te wachten. We moesten beschaafd en lief zijn, geen ruzie zoeken, niet voor onszelf opkomen en ervoor zorgen geen afgelikte boterham te worden. Het is alsof we Thomas Rozeboom weer horen. De Mabels zijn dertigers, gaan voor een fantastische carrière, maken verre buitenlandse reizen, gaan zelf relaties met allerlei mannen aan en verbreken die relaties ook weer even gemakkelijk. Mannen, zo las ik, zijn passanten. Dat beeld wordt bevestigd door resultaten van een enquête die het blad Margriet deze zomer publiceerde. In een interview merkt de 25-jarige Renske het volgende op. Dat is precies een van de grotere dilemma's in mijn leven. Ik heb de leukste vriend ooit. Ik moet er niet aan denken dat we uit elkaar gaan. En tegelijkertijd vind ik het ook heel moeilijk om te beseffen dat ik dan nooit meer seks met een ander zal hebben. Ik kwam elders de term monofoob tegen. Deze generatie, de Mabel-generatie, is monofoob. Men is bang ervoor levenslang met één ander het leven ook seksueel te moeten delen. Waar je al niet bang voor kunt zijn. Vriendschap staat bij hen hoger genoteerd dan liefde. Want liefde bindt je te veel. Ze zorgen voor een heel netwerk van vrienden en vriendinnen. Ze behoren tot een zekere elite. Ze hebben op zijn minst een hbo-niveau. Ze willen ook graag iets goeds doen, liefst internationaal. In een gezellige stad en voor een mooi salaris. Goed doen en er zelf ook nog beter van worden. Het moederschap lijkt voor deze vrouwen een belemmering te zijn. Op zijn minst wordt dat flink uitgesteld. Seks en liefde zijn gescheiden. Schuld en schaamte zijn verdwenen. De Mabels gaan voor hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid. En daarin staat hun leefwijze haaks op die van hun moeders en grootmoeders. De auteur, Witses, typeert heel scherp als ze schrijft. En dan gaat het over de leefwijze van die moeders en grootmoeders. Zeg maar gerust dat een vrouw juist zichzelf werd door zich weg te cijferen. Dat is een christelijke paradox, schrijft dan Witses, die er bij de Mabel-generatie niet meer ingaat. Overigens mogen we niet over het hoofd zien dat deze Mabels ontdekken dat zo'n leven bepaald niet zo gelukkig is als ze doen voorkomen. Velen raakten overspannen en burn-out. Van de 27.500 dertigers die in 2005 in de WAO zaten, was bijna 20.000 een vrouw. En een uitspraak als: eigenlijk ken ik het niet, het leven met iemand van wie je houdt, dat mis ik, onderstreept het alleen maar. Door twee dingen onderscheiden de Mabels zich van anderen. Twee thema's staan centraal. De wijze waarop ze met werk en met liefde omgaan. En dan geldt ook nog eens dat werk eigenlijk nummer één is. Maartje van Wegen en Paul Witteman hebben Mabel en Friso geïnterviewd toen hun relatie openbaar was geworden. Mabel bleek in dat vraaggesprek vooral bezorgd te zijn over haar werk. Hoe dat zou moeten als ze met een oranjetel getrouwd was. Maar genoeg over die Mabel-generatie. U zult er misschien ook wel genoeg van hebben. Want is zo'n levenswijze niet een schrikbeeld voor ons? En misschien dat er wel wordt gedacht, wat hebben wij daar nou mee te maken? Dat vind je extreme dagen later toch niet terug in onze gezin en ook niet onder onze jongeren. Ik denk dat u gelijk hebt. Maar ik herinner u wel aan de opmerking dat we in onze gereformeerde gezinten later en langzamer in afgeleide zin ontwikkelingen zien doorwerken. En dan letten we dus nu op twee zaken die bij die Mabel-generatie centraal staan. Hoe ze met werk en met liefde omgaan. En we willen zien hoe hierover gedacht wordt door onze jongeren. Om daar inzicht in te kunnen krijgen, kunnen we goed gebruik maken van een aardig boek dat enkele jaren geleden verscheen. Van de hand van mevrouw José Baars-Blom, getiteld De Onschuld Voorbij. De auteur studeerde culturele antropologie en rondde haar studie af met een onderzoek naar de reformatorische cultuur. Daartoe heeft ze op de scholengemeenschap Pieter Zandt onderzoek gedaan naar de leefwereld, de leefwijze en enkele denkbeelden van reformatorische meisjes. Het is een eerlijk onderzoek geworden. Mevrouw Baars keert zich tegen de oppervlakkige vooroordelen die in de maatschappij leven met betrekking tot de reformatorische cultuur. Ze heeft moeite gedaan om zich in die cultuur in te leven. En heeft ook ontdekt dat er binnen deze cultuur een grote diversiteit bestaat. Ze schrijft, ook al doet de zondagse kleding dat niet vermoeden, de reformatorische cultuur is zo veelkleurig als een vrolijk boeket zomerbloemen. Dat het natuurlijk niet meevalt om je in te leven in het reformatorische gedachtegoed, blijkt slechts een enkele keer als ze bij de thema's bekering en uitverkiezing er niet in slaagt voor een goede weergave te zorgen. Maar dat betreft een uitzondering. Ik wil maar zeggen, we doen er goed aan ons deze spiegel te laten voorhouden. Het motief van haar onderzoek is dat ze wil onderzoeken in hoeverre de algemeen maatschappelijke veranderingen terug te vinden zijn in de reformatorische cultuur. Of nog beter, hoe de meisjes door deze cultuur gevormd zijn tegenover die veranderingen. Het gaat weer om jonge vrouwen. Het lijkt wel of ik iets bijzonders met vrouwen heb. Maar daar komt de verklaring van. Omdat de maatschappelijke veranderingen zich vooral hebben afgetekend in de levensloop van vrouwen. Dat is het antwoord. We spreken in dit verband wel over een standaardbiografie en een keuzebiografie. In de standaardbiografie is de man kostwinner en de vrouw primair als moeder in het huisgezin te vinden. In de keuzebiografie is die vanzelfsprekendheid weg en hebben meisjes en jongens gelijke mogelijkheden gekregen in het onderwijs en kunnen ze van elkaar losstaande keuzes maken op het gebied van seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming. De vraag is daarom in hoeverre bij de vorming van jonge mensen in de reformatorische cultuur de uitgesproken voorkeur voor de standaardbiografie overeind is gebleven, gelet op de dominantie van de keuzebiografie in de huidige samenleving. U merkt dat het gaat eigenlijk over de thema's die aan de orde kwamen bij de Mabel-generatie. Alleen worden de schijnwerpers nu op onze eigen cultuur gericht. In het onderzoek van mevrouw Baars komt trouwens van alles aan de orde. De lijf- en leefstijl, de kleding, het uitgaansleven, de muziek en de beeldcultuur. En ook de zwakke zijde van onze gereformeerde gezindte verschijnen nogmaals eerlijk in beeld. Er komen jongeren aan het woord die zeggen dat ze thuis niet of nauwelijks praten over geloven. Een meisje uit een HAVO-klas merkt op, soms hoor je wel eens van ouders die het er echt met hun kinderen over hebben en denk je wel, had ik maar zulke ouders, waar je het echt ergens mee over kan hebben. Schokkend, vindt u niet? En als jongeren gevraagd wordt wat reformatorisch zijn betekent, dan komen velen niet verder dan rokken voor meisjes, zwaar zijn, naar de kerk gaan en slechte dingen vermijden. Om nog één voorbeeld te noemen. Ongeacht of het, zoals de auteur het benoemt, gaat over licht of zwaar orthodoxe, bij het internetgebruik wijkt men niet veel af in het consumeren van programma's van de niet-refo's in ons land. Soaps, spelletjes, ziekenhuisseries en romantische films. Zoals reeds gezegd kwam ze een diversiteit binnen de reformatorische cultuur tegen. Ze heeft het geheel in vier groepen gerubriceerd door te letten op de mate van orthodoxie en de mate waarin thuis open met elkaar gecommuniceerd wordt. Er zijn natuurlijk heel andere indelingen mogelijk. Zo heeft de voorzitter van de centrale directie van het Wartburg College, de heer Butgen, in een artikel over jeugd, cultuur en onderwijs 6 groepen refo's onderscheiden. De volgers, de reformerende refo's, die er bij deze indeling het beste afkomen. De evangelische refo's, de tweeslachtige refo's, de existentialistische refo's en de schijnbedriegt refo's. Die indeling is verfijnder en ook veel inhoudelijker, maar we volgen de indeling van mevrouw Baars en dat leidt ook tot een duidelijke conclusie. Ongeveer de helft van de leerlingen hoort bij zwaar orthodox en open communicatie. En dat betekent dat de waarde uit het gedachtegoed van ouders behoorlijk effectief van ouder op kind worden overgedragen. En dat de jongeren zelf een evenwicht weten te vinden en weten te bewaren tussen leer en leven. Van die andere drie groepen komt meer dan eens, en dat kan verrassend heten, de groep licht orthodox, en voor de helderheid, dat betekent hier vooral PKN, en open communicatie, die komt het dichtst bij de eerste groep. Anders dan sommigen zouden verwachten wellicht. En dan gaat het om zaken als het uitgaansleven, het gebruik van anticonceptie en het buitenshuiswerken als moeder. Er zijn er 20% van de leerlingen op die school die daarbij horen. Een stevige, gesloten gemeenschap met grensbewaking, maar zonder communicatie, zo concludeert mevrouw Baars, werkt de secularisering in de hand. En ik denk dat ze er helemaal gelijk in heeft. Letten wij nu nog eens op de twee thema's, carrière enerzijds en het thema liefde, huwelijk en gezin anderzijds. Dan is de teneur dat de meeste meisjes niet te jong willen trouwen vanwege carrièreperspectief. De meeste meisjes stellen zich wel een toekomst voor waarin ze trouwen en kinderen zullen krijgen. De meeste meisjes willen als ze getrouwd zijn blijven werken. Ze denken bij de opvang van kinderen aan moeder, schoonmoeder of echtgenoot, waarop mevrouw Baars reageert met de opmerking: ik vraag me af of die zich daarvan bewust zijn. We vatten de bevindingen van mevrouw Baars samen. De reformatorische cultuur heeft bepaald invloed op jongeren als het gaat om de confrontatie met de keuzebiografie, die in de samenleving om hen heen normaal is geworden, maar de invloed verschilt per type en is bovendien afnemend. We gaan naar een afronding. Laten we beginnen met onze dankbaarheid uit te spreken dat er nog veel jongeren zijn die het reformatorische gedachtegoed kennelijk overnemen. Reformatorisch onderwijs doet er kennelijk nog steeds toe. Maar we letten ook op die andere helft. En dan komt uit haar onderzoek het grote belang van open communicatie naar voren. Waar niet meer gepraat wordt, thuis in het gezin, in het algemeen, maar ook in het bijzonder over God en zijn dienst, missen jongeren de nodige vorming op weg naar volwassenheid. En dat raakt ook onze gereformeerde gezindte, die meer dan menig een beseft door het carrière-denken is geïnfecteerd. Het moederschap als getrouwde vrouw wordt steeds minder als bijbelse roeping beleefd. En we komen dat op school bij onze jongeren dus al tegen. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat het hele leven onder een steeds grotere druk komt te staan. Er is vaak een ijzige planning om alles door de week te regelen. We hebben het de hele dag over logistiek, zei pas een moeder. En het weekend is er dan als tijd om aan allerlei sociale verplichtingen te voldoen. Dat verschijnsel is wel aangeduid als sociostress. En dat raakt ook nog eens de viering van de zondag. Als in een aantal gemeenten onder ons de tweede dienst op zondag steeds minder bezet raakt, dan heeft dat mijn zinziens zeker ook met deze ontwikkeling te maken. Maar we zullen niet zozeer kritisch naar onze jongeren moeten kijken, maar beseffen dat ze in zo'n samenleving opgroeien. Een samenleving waarin de spanningen oplopen. Depressie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Het gebruik van antidepressiva is van 1999 tot 2006 verdubbeld. In die samenleving moeten jongeren hun weg zien te vinden. Ter uitleiding wil ik graag uw aandacht vragen voor een zeer lezenswaardig artikel dat op 7 februari van dit jaar in Trouw verscheen over depressiviteit van de hand van professor Frits de Lange, hoogleraar ethiek in Kampen. De Lange zoekt de oorzaak van de toename van de depressiviteit niet zozeer in de competitieve maatschappij. Van een wedstrijd met anderen worden we wel moe, schreef hij, maar niet ziek. De oorzaak zoekt hij in de nagestreefde autonomie van de mens. Volstrekte vrijheid om je eigen waarde te willen en te kunnen uitvinden. Wie zichzelf schept, is nog niet klaar met zichzelf. Je moet je eindeloos verbeteren. De fitnessruimte hoort bij deze cultuur. Je gaat geen wedstrijd met een ander aan, maar met je eigen lichaam. In de lijn van Nietzsche, dat gaat nu wel heel kort, door de bocht misschien, moeten we heroïs een robuuste identiteit construeren. Maar het moderne ik, schrijft de Lange, blijkt in werkelijkheid weinig om het lijf te hebben. Het is een kaartenhuis boven de afgrond. We denken hier even terug aan het verhaal waarmee we begonnen. Het Griekse jongetje van Thomas Rozeboom en het Nederlandse kind. We concludeerden het kind is centraal komen te staan. Het heeft alles te maken met de omringende samenleving, waarin de mens de maat van alle dingen is. En we zien hier het gevolg van die ongelimiteerde vrijheidsdrang. Een leven dat geen leven meer is. Wijst de Lange een weg om uit de impasse te komen? Ja, zelfs twee. De eerste is dat we weer echt transcendentie nodig hebben. Een horizon die onszelf overstijgt. En het tweede, dat depressie verminderd is, zelfacceptatie. Met mij moet ik het doen, laat ik dat dan ook van harte willen. Het is jammer dat professor De Lange deze beide lijnen niet heeft uitgewerkt in een evangelische zin. Er is, en we denken nu met name aan onze jongeren, niet dat zo heilzaam is als de overtuiging dat er een God in de hemel is die ons alle leven leidt. Er is niets dat zoveel rust geeft, in hun, maar natuurlijk ook in ons leven, dan het geloof dat God in zijn Zoon een genade God is. Dat evangelie bevrijdt hen alleen van de kramp iemand zelf te moeten zijn die ze niet zijn. Dan hoeven ze niet meer boven hun stand te leven. Als er in hun leven die toewijding naar God is, die genade bewijst aan onwaardigen, dan mogen ze er zijn met al hun gebreken en zwakheden en mogen ze ervaren dat het Israëls God is die krachtig heeft. Ik dank u voor uw aandacht.